Deze podcast is tot stand gekomen met een subsidie van de Social Run. Mag je nieuw leven op de wereld zetten als je zelf niet van het leven houdt? Als je het leven geregeld als zwaar ervaart en misschien zelfs overwogen hebt om er een einde aan te maken? Welkom bij de podcast Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Mijn naam is Annemiek Lely. Jarenlang dacht ik geen kinderen te willen omdat ik psychisch kwetsbaar ben. Ik heb namelijk van jongs af aan al last van depressies. Dat maakte dat ik bang was om geen goede moeder te kunnen zijn en mijn kwetsbaarheid op het kind over te dragen. Ook had ik zorgen over de invloed van medicijngebruik tijdens de zwangerschap op het kind. 2 jaar geleden ontlook toch een wens. Sindsdien heb ik veel wetenschappelijke onderzoeken over het onderwerp gelezen. Ook ben ik met diverse artsen en andere ervaringsdeskundigen in gesprek gegaan. Dat proces beschrijf ik in het boek Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Vandaag de dag wordt er nog altijd weinig over dit onderwerp gesproken en ik heb aan de lijve ondervonden hoe snel mensen er een mening over vormen. Vandaar dat ik in deze podcast met andere ervaringsdeskundigen in gesprek ga. Heeft hun psychische kwetsbaarheid invloed op hun al dan niet bestaande kinderwens? En hoe ziet of zag hun proces eruit? Hopelijk geeft deze podcast jou steun en inzichten met betrekking tot deze grote levensvraag. Voor je dit gesprek gaat horen, wil ik graag een trigger warning geven. In deze aflevering wordt namelijk gesproken over automutilatie en suïcidaliteit. Voor de 5e aflevering van deze podcast ga ik in gesprek met Annika Roken. Annika en ik kennen elkaar van Samen Sterk Zonder Stigma, een organisatie die helaas niet meer bestaat, maar die zich inzet op het gebied van stigmatisering rondom psychische klachten en dan met name het aankaarten en het doorbreken daarvan. Nou, misschien kan Annika zo even uitleggen wat stigmatisering is, maar ik zou het vooral heel erg leuk vinden, Annika, als je jezelf eerst even zou willen voorstellen. Wie ben jij? Met wie ga ik in gesprek?
Nou ja, ik ben Annika. Ik ben 42, kom uit Lelystad, ben al heel lang getrouwd met René en ik ben schrijfster en ik geef lezingen over mijn leven met borderline door heel Nederland. Ben inderdaad ook werkzaam geweest bij Samen Sterk Zonder Stigma en ja, om daar meteen op terug te komen, misschien wel mooi om te vertellen dat ik inderdaad ook daar een hele mooie tijd heb gehad. En het heel jammer vindt dat uiteindelijk door subsidie die er niet meer kwam, helaas de boel kapot ging. Ik ben nu expert bij Mind, net als Annemiek.
Ja.
Dus we zijn eigenlijk een beetje doorgegaan. En ik merk, ondanks dat stigma daar wellicht niet helemaal op de voorgrond staat, er zijn meerdere pijlers, dat ik wel merk dat ik daar steeds meer thuis voel en dus ook wat meer opdrachten ga doen. En dat vind ik superleuk. En qua stigmatiseren, ik heb zelf een borderline persoonlijkheidsstoornis en ben daar heel lang voor in behandeling geweest. Ik moet eerlijk zeggen dat ik niet idioot veel met stigma te maken heb gehad op persoonlijk vlak. Maar ik merk wel heel erg in de wereld om me heen, in de maatschappij, dat mensen roepen, dat is zo'n borderline, dan moet je echt bij weg blijven. Of dat iemand in de trein de meest verschrikkelijke scheldwoorden roept, ja, want het was een borderliner. En dan heb ik wel eens de neiging om te zeggen, jongens, het ligt echt wel iets genuanceerder. En wat dat betreft vind ik dat stigma, daar zijn we bij Mind ook echt wel mee bezig, ik sowieso. En het is jammer dat er nog zo'n negatief beeld is als het over mentale problemen gaat. En als je een depressie hebt, dat je dan opeens niet meer capabel bent in andere dingen. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben zelf, wat ik al eerder zei, niet heel erg met stigma in aanraking gekomen, vooroordelen. Wellicht ook omdat ik er open en eerlijk over ben. En tijdens mijn lezingen dat ook gewoon durf aan te geven. En dat mensen daardoor ook zelf hun kwetsbaarheid laten zien. Dus dat is echt wel heel mooi. Maar ik merk ook wel mensen die zeggen van, ja, ik was eigenlijk bijna niet naar je lezing gekomen, want mensen weten niet van mij dat ik dat heb. Dus stel nou dat ik daar kom en ik kom een bekende tegen.
Ja, die ken ik, ja.
Ja, en dat vond ik zo erg. En ik heb een keer bij Xanoa in Zutphen gestaan. En daar zeiden mensen ook, ja, wij worden uitgesloten, uitgescholden, bespuugd, genegeerd. En dan denk ik, waar zijn we dan mee bezig?
Dat is toch afschuwelijk.
Verschrikkelijk, ja.
Ja. Ja, en ik herken hem zelf ook nog wel. Ik had het vroeger met naar de GGZ gaan.
Ja.
Dat ik echt zo om me heen kijk van, ziet iemand dat ik dit gebouw inga?
Ja.
Omdat je zo bang bent voor alle vooroordelen die er zijn. En tegelijkertijd denk ik wat jij heel mooi nu ook zegt. Dat was bij Samen Sterk ook altijd een van de pijlers. Dat in contact komen met iemand die een bepaalde aandoening heeft, is vaak het meest destigmatiserend van alles. Omdat je dan dus ziet van, oh, diegene is een mens. En die is veel meer dan alleen zijn of haar label.
Ja.
En dat doe jij heel mooi natuurlijk ook met jouw lezingen.
Dankjewel.
Je hebt de titel van het boek nog niet genoemd, dus laten we die wel even pluggen.
Ja, nee, ik heb een boek geschreven, ook over mijn leven met borderline. En die heet Over de Borderline. Via Avenir Publishing is in oktober 2023 verschenen. Is ook te koop bij mijn lezingen. En verder ook via alle online boekhandels en Bol. Dus voor wie interesse heeft, ik ben heel benieuwd.
Ja, en echt de moeite waard om te lezen. Ik vind dat je zo inzichtelijk hebt geschreven over sowieso wat je allemaal natuurlijk hebt meegemaakt in het leven. Maar ook hoe het is om borderline te hebben. Maar nu begin ik al iets te zeggen, want ik zeg hoe het is om borderline te hebben. Eigenlijk is mijn openingsvraag in deze podcast altijd, nadat ik gevraagd heb of iemand zichzelf wil voorstellen. hoe zou jij woorden willen geven aan jouw kwetsbaarheid? Hoe zou jij woorden willen geven aan waar jij mee te maken hebt?
Ik denk dat ik het wellicht zou omschrijven als toch wel een worsteling met emotieregulatie op diverse vlakken. Heel lang zoekende ben geweest. Wie ben ik? Wat vind ik leuk? In plaats van te kijken naar wat iedereen doet. Toch wel heel veel last gehad van stemmingswisselingen, waardoor woedeaanval of huilbuien ontstonden. Op een gegeven moment ook zelfbeschadiging die echt wel heftige vormen begon aan te nemen. En ja, ik denk alles bij elkaar. Toen ik de diagnose borderline kreeg, wist ik ook helemaal niet wat het inhield. Want dat was 2001, dus toen was het allemaal nog een stuk minder out in the open, zal ik maar zeggen. Dus ik had nog nooit van borderline gehoord. En ik weet nog dat ik op internet ging en ik zag al die symptomen en ik kon ze allemaal afvinken. En toen dacht ik, jeetje, dit is het.
Echt herkenning alom.
Ja, herkenning alom. Ja. En ik heb me ook nooit geschaamd voor de diagnose. Ook omdat ik zoiets had van, ik heb nu een diagnose, dus kan ik er ook mee aan de slag gaan. Kan ik behandeling krijgen en kan ik weer beter worden. In ieder geval dat idee had ik toen nog als 18-jarige. Dat ik denk, ik ga een jaar, anderhalf jaar in kliniek in en daarna gaat mijn leven weer verder. Maar ja, dat was de grootste misvatting ever. Dus
wel een goede motivatie, maar inderdaad, ja.
Maar het begint eigenlijk pas als je uit de kliniek komt.
Ja.
En ik heb daarna nog zo, denk ik, 15 jaar echt wel intensieve therapie gehad. Ik heb nog een tijdje de praktijkondersteuner gehad. En sinds 2023 ben ik echt helemaal therapievrij.
Wauw.
En merk ik ook dat ik dat aan kan. En dat ik over het algemeen een prima leven heb.
Ja.
Dus dat is super fijn.
Zou je ons mee kunnen nemen in wat er in jouw hoofd gebeurt? Je had het bijvoorbeeld over emotieregulatie. Heb jij misschien een voorbeeld waarvan je zegt, op deze manier kan ik uitleggen wat er bij mij gebeurt op een moment dat ik tegen mezelf aanloop, bijvoorbeeld?
Nou, wat ik
of in een situatie waarin je tegen anderen aanloopt. Dat kan ook.
Nou ja, wat ik heel erg bij mij altijd gemerkt heb, is als ik het gevoel krijg dat ik er niet bij hoor of dat ik afgewezen word, dat kan dat heel diep gaan. En dan kan ik mezelf ook eigenlijk heel erg op mijn kop zitten. En ja, je stelt ook niks voor. Kijk, hun zeggen het ook. En dat kan dan zo diep gaan dat ik daar of intens verdrietig van wordt of heel boos van wordt. En dan echt wel flinke woedeaanvallen kreeg. En dan ook om mezelf te straffen eigenlijk altijd vond dat ik mezelf dan pijn moest doen. En dus eigenlijk zou je het bij die ander hebben moeten neerleggen. Van, hey jongens, waarom doen jullie dit nou? Het voelt niet fijn voor mij. Maar ik heb dat altijd dan als een soort waarheid gezien. En dan ook het gevoel gehad dat ik het dan maar op mezelf moest afrekenen. Of afreageren, omdat ik het dan in die zin, dan was dat weer afgehandeld. Dan hoefde ik andere mensen niet dwars te liggen of vervelend te.
Jij droeg alle verantwoordelijkheid. Ja, ja, precies.
Ja, en afwijzing is nog steeds, kan nog steeds wel een trigger zijn, maar ik weet het tegenwoordig wel uit te spreken. En dan merk je eigenlijk dat het 9 van de 10 keer helemaal niet zo bedoeld is.
Ja.
En dat het toch iets genuanceerder ligt, waardoor je niet helemaal die hele weg af hoeft gegaan naar dit soort extreme handelingen. Dan moet ik wel zeggen dat ik mezelf al 7 jaar niet meer beschadig en ook niet meer snij. Dus dat, wat dat betreft, voor mij een teken dat het ook een stuk beter met me gaat. Maar ik kan nog wel mentaal soms mezelf een beetje gek maken. Ja. Als iemand dan wat zegt wat me raakt, dat ik dan denk, ja, dat is dan zo. En dan had ik het anders moeten doen. En waarom ben je dan ook niet duidelijker geweest? Weet je, dat je jezelf op de kop geeft.
Ja.
En dan heb ik misschien niet meer tastbaar mes in mijn hand. Maar dan kan ik nog best wel schade aanrichten.
Klinkt als een heel groot gevecht in je hoofd, wat je continu hebt.
Ja, er gebeurt heel veel in mijn hoofd.
Ja, want wat zien anderen op zo'n moment?
Ik denk niet zoveel.
Nee, precies.
Ik ben er wel een beetje ingetraind om een soort beeld hoog te houden van nee, gaat goed, niks aan de hand. En als ik dan thuis kom, dan komt de hele boel eruit.
Ja,
ja.
En hoe ziet dat eruit? Je had het al even over automutilatie.
Nou ja, heel, heel boos zijn. Dus wat ik vroeger vooral had, was dat ik dan mijn dingen ging gooien. Heel boos op mijn man werd. Op een gegeven moment medicijnen ging slikken. Dat ik gewoon 16 oxazepam in 1 keer innam. Want dan werd ik wel weer rustig. Ja, het eindigde meestal in die tijd altijd wel met zelfbeschadiging. En ja, dat is natuurlijk best wel heftig. Niet alleen voor de ander, want ik heb het voor mezelf nooit zo heel erg gevonden. Ik denk, ja, weet je, litteken meer of minder maakt het uit. Ik heb er al zoveel. Maar ik weet dat het voor mijn omgeving altijd heel heftig is. En ja, die willen het liefst ook voorkomen.
Heb je het zelf als een last ervaren?
De automutilatie?
Nou, ik denk überhaupt, zeg maar, dat het gevecht in je hoofd.
Ja, daar word ik wel af en toe eens moe van. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de afgelopen jaren echt een stuk rustiger ben en een stuk stabieler ben. Dus het feit dat het niet meer tot automutilatie komt, is al echt grote winst. Maar inderdaad kan het intern nog wel eens flink waaien en tekeer gaan. Maar ik heb wel geleerd om dat meer uit te spreken.
Ja.
En dat helpt wel heel erg.
Wat fijn, ja. Ja. Ik denk ook, want we hadden het dan over de diagnose borderline en alle stigma's die daarom heen hangen.
Ja.
Ik denk dat borderline wel echt een van misschien wel de meest gestigmatiseerde aandoening is. Godzijdank zei je dat je daar minder last van hebt.
Ja.
Wat is het beeld wat de meeste mensen hebben als het over borderline gaat?
Eigenlijk dat we een soort van gevoelloze, manipulatieve monsters zijn. En dat we alleen maar lelijk doen, gemeen doen, mensen echt willen kwetsen om het kwetsen en niet omdat het een soort overleving is. Wat ik ook heel erg bij mijn tijd bij Stichting Borderline heb gemerkt. Ik ben daar 7, 8 jaar vrijwilliger geweest. Ik deed daar de nieuwsbrief en ik heb heel veel mensen geïnterviewd. En ik weet dat eigenlijk iedereen daarvan zei. Ik wilde elke diagnose behalve borderline. Want als het borderline is, dan ben ik verloren. Is er geen weg meer terug en wordt het nooit meer beter.
Ik ken ook mensen die dat zeggen.
Ja.
Dat vind ik zo verdrietig.
Ja, daar ben ik echt wel heel erg van geschrokken. Ik snap het enigszins, hè, door het beeld wat ook naar buiten komt in de media. En
dat schelde in de trein wat je zei.
Ja, en dan heb ik het nog heel netjes uitgedrukt, zeg maar. Want er kwamen nog wel wat andere krachttermen voorbij. Maar over het algemeen wordt er toch wel makkelijk. Oh, dat is weer zo'n borderliner. En mensen snappen totaal niet dat. Ja, er zitten gedragingen bij die niet goed te praten zijn. Ik bedoel, ik heb ook dingen gedaan die absoluut niet konden. Alleen het is wel uit een soort overleving. En het heeft niks te maken met dat ik 's ochtends opsta en denk van, nou, ik ga vandaag eens even mijn zusje en mijn vader en mijn man even lekker dwars zitten en pijn doen. Zo werkt dat helemaal niet. Het is een soort opeenstapeling van gebeurtenissen. Ja, en op een gegeven moment loopt die emmer over. Ja, en dan komt het eruit.
Ja.
En ik heb me ook wel eens afgevraagd van mensen die, weet je, ik heb dat labeltje en ik vind het prima om hem te dragen. Maar er zullen ook genoeg mensen zijn die geen lepeltje hebben en zich misschien achter de voordeur elke dag bijna dood drinken.
Ja.
Maar omdat niemand dat weet, wordt daar verder geen aandacht aan geschonken. Terwijl, ja, ik ben er altijd open over geweest dat ik borderline heb. En misschien is dat in mijn geval ook wel mijn redding geweest. Dat mensen daardoor ook de andere kwaliteiten zagen. Niet alleen Annika met borderline, maar ook Annika is lief en Annika is trouw en Annika is aardig en behulpzaam. En ja, daar ben ik wel heel blij mee. Dat ik weet ook niet of ik zo lezingen zou kunnen geven en mijn boek had geschreven als ik continu op mijn vingers getikt was met je bent niet goed. En Ja, dus ik kan me wel voorstellen dat ik heb dat zeker wel met mensen gehoord die nog in een dorp wonen. Dat daar de stigmatisering echt verschrikkelijk is. En
ja.
Ja, hier in Lelystad moet ik eerlijk zeggen dat ik er eigenlijk...
Dat is een stad.
Ja, nou ja, een stad zonder ziekenhuis. Zonder vliegveld, wat we wel gemaakt hebben.
Ja, dat
maar
wou ik zeggen.
Jongen, nee. Wat dat
er is geen omstredener vliegveld dan dat Lelystad.
Nou, omdat er geld daarin gepompt is. Ja.
Nou, het is wel heel goed dat je dit zegt. Want als ik heel eerlijk ben en ik denk, ga ik dit nou zeggen, ga ik dit nou niet zeggen? Ik denk dat ik, ondanks dat ik dus zelf heel erg een, ja, stigma-strijder ben, om het zeg maar te zeggen. Of in ieder geval ambassadeur van Samen Sterks onder Stigma ben geweest. Ik misschien toch nog best wel wat vooroordelen zelf ook over borderline gehad heb. Omdat je heel snel afgaat op het gedrag wat je bij iemand ziet. En wat ik zo sterk aan jouw boek vind en ook het werk wat jij doet, ik heb nog geen lezing bijgewoond, maar dat ga ik zeker een keer doen, is dat jij zo die binnenwereld begrijpelijk maakt. En niet eens begrijpelijk, maar omdat je hem opent voor anderen. Ik heb bij jouw boek heel vaak gedacht, hé, maar dit herken ik ook. Omdat alle gevoelens en alle gedachten heel erg menselijk zijn.
Ja.
En dat vind ik echt heel erg sterk aan het werk dat jij doet. Dat je daarmee dus ook, moet je nagaan dat stigma zo hardnekkig is. En dat je dus daarmee eigenlijk dus door dat inkijkje in jouw hoofd te geven, aangeeft van, hé, maar het is echt veel minder ver van je bedshow dan dat je denkt. Alleen omdat iemand zo snel op gedrag afgaat, en ik dat dus ook wel eens gedaan heb, niet bij jou overigens, maar wel bij andere mensen, dat je zo snel in die fui komt en dat stigma dus heel snel aan de oppervlakte komt.
Ja, ik denk wat ook wel een verschil maakt, ik ben altijd open geweest, mm-hmm, over mijn achtergrond. Maar ik heb ook altijd er wat aan willen doen. Want ik zag ook wel dat bepaalde gedragingen... je zal bij mij niet zo snel merken dat ik borderline heb in zeg maar gewoon normaal contact.
Ja.
Maar zou jij zeg maar als een soort vlieg aan de muur 's avonds daar mogen zijn, dan kan je iets heel anders ervaren. En ik heb eigenlijk altijd mijn buien en de zelfbeschadiging eigenlijk altijd alleen gedaan. Of met... mijn man erbij, dat hij in huis was, zeg maar. Maar ik zal nooit in openbare gelegenheden of bij andere mensen dermate gedrag vertonen waarvan mensen denken, wow, wat is daar aan de hand?
Ja.
En ik heb wel gezien dat er best wel wat mensen zijn die wellicht het labeltje borderline hebben. Die wel gewoon uit hun plaat gaan als iets niet bevalt. Of die wel bepaalde dingen roepen of doen of in de omgang onmogelijk zijn. Alleen dan vraag ik me altijd af, weten die mensen het van zichzelf?
Ja, dat kan ook nog natuurlijk.
Want dat kan ook nog. Of willen mensen er niks mee? Want daar heb ik inmiddels ook wel wat verhalen van gehoord. Dat mensen ook zeggen van, ze ziet het niet of ze wil het niet zien. Of ze geeft mij de schuld dat het aan mij ligt.
Of het is super moeilijk om te erkennen. Ja. Want ik denk dat misschien nog wel de daartussenin ligt. Want ik denk dat heel veel mensen denken, oh, iemand ziet het niet of iemand wil het niet zien. Maar het erkennen dat misschien wel aan de hand is.
Ja.
Nou, wat jij ook zei, dat heel veel mensen die jij geïnterviewd hebben letterlijk zeggen van, ik wilde alle labels behalve borderline. Nou, stel dat je dat label krijgt. God, wat een proces gaat daar dan nog overheen. Want dan heb je al zo'n schrik. En dan moet je dat ook nog eens aanvaarden.
Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij een lezing was er een moeder met haar dochter. En die moeder die kwam eigenlijk zwaar geëmotioneerd na de lezing naar mij toe. En die vertelde dat mijn dochter is 18, heeft een zelfmoordpoging gedaan, heeft die overleefd. Maar is nu voor de GGZ te gecompliceerd om op te nemen.
Jeetje.
En dan denk ik ook, maar jongens, waar gaat het dan over? En dit was iemand die wil. En die wilde wat aan doen.
Zo pijnlijk.
En je krijgt eigenlijk de deksel op je neus. Dus die mensen vroegen mij, waar heb jij therapie gehad? Ja, en dan moet je zeggen dat alles wat ik gevolgd heb al kapot is, failliet is, weg is. En op een gegeven moment ook met dat meisje in gesprek geweest. En ook wel gezegd, joh, ik heb er ruim 18 jaar over gedaan. Maar ik ben er nog en het gaat goed met me. En ze keek me aan en ze zei, 18 jaar, maar ik weet niet of ik dat wel wil, of ik dat wel kan. Of ik 18 jaar wil strijden voordat het beter wordt. En dat raakte me zo van binnen. Want voor mij is het nooit een optie geweest om op te geven. Maar ik denk als ik als 18-jarig meisje dit zou horen en zou denken, je moet eerst nog 18 jaar voor doen voordat ik weer een beetje perspectief heb. Ja, dat raakte me heel erg.
Heftig, hè?
Ja, echt
maar
heel
dit
heftig.
Maakt zo wanhopig.
Ja.
Want als dat dan inderdaad het perspectief is, er is op dat moment niemand die je op wil nemen.
Nee.
Of misschien de wil is er wel, maar alle regels.
Alle bureaucratie.
Precies, want dat is natuurlijk ook heel vaak aan de hand. Dat hulpverleners vanuit individueel perspectief het echt wel willen of aandurven. Nou. Maar dat ze tegen allemaal protocollen aanlopen. En als je dan ook gewoon geen perspectief daarin hebt en er wordt geen hulp aangeboden, ja, dan is de uitweg is heel zorgelijk.
Ja, en ook, ik weet niet hoe het nu met haar is. Dus denk ik nu een stuk of 6, 7 jaar geleden. Misschien leest ze al niet eens meer.
Heftig, hè?
Ja, en dat vind ik wel heel, heel, heel verdrietig.
Ja.
Ja.
Ja. Het is ook zo. Maar ja, dan gaan we echt naar een heel ander onderwerp. Maar ik ga het toch even benoemen. Dat er zoveel te doen is over euthanasie bij psychisch lijden. En ik snap de hele discussie en ik kan hem ook volgen. Maar ik denk wel eens als ik ben nu, nou ja, ik zit denk ik ook op 18 jaar, ietsje langer zelfs, aan hulpverlening. Sinds het begin bij mij. En ik denk wel eens, als ik nu er nog bij had gezeten of vergelijkbaar bij had gezeten, als het moment dat ik begon met hulpverlening, dan had ik ook al lang eruit willen stappen.
Ja, ik denk ook als ik die zomer van 2001 niet opgenomen was, dan was ik waarschijnlijk niet meer geweest.
Nee, precies, precies. En dan denk ik zelf nog, dan is euthanasie in ieder geval een hele menselijke manier om dat te doen. Want ik denk dat jij en ik allebei vanuit ervaring weten dat de andere weg, en laten we hem ook gewoon benoemen, zelfdoding.
Ja.
Dat is echt afschuwelijk. Dat is zo eenzaam.
Ja.
En wat een wanhoop daarmee gepaard gaat.
Ja.
Mijn God.
Nee, ik volg de voor- en tegenstanders van euthanasie bij psychisch lijden heb ik ook heel erg gevolgd. Wat ik soms wel lastig vind, kan je als je 15, 16, 17 bent al zeggen, ik heb alles geprobeerd, alles gedaan.
Ja.
En misschien is dat wel zo, hè? Maar die vind ik nog wel eens lastig. Ik denk, kan je als minderjarige, want er zijn een aantal mensen die echt dat gehad hebben en die hadden ook echt wel een rugzakje met een hoop ellende.
Ja.
Maar als ik naar mezelf kijk op mijn 18e, was ik ook echt heel slecht aan toe.
Ja.
En zelfdoding kwam toen ook echt wel naar boven. Ik ben echt wel suicidaal geweest, ook wel bij de spoor gestaan en dat soort dingen.
Mm-hmm.
Gelukkig altijd wel iets in me gehad voor mijn ouders, mijn zusje, van ik kan dit niet doen.
Nee, precies.
En hoe triest is het als je dan 15, 16, 17 bent en al voelt dat het klaar is. Dat lijkt me zo intens verdrietig. En nu ik zelf gewoon een stuk beter ga, staat euthanasie en zelfdoding zo ver van me af dat ik bijna verdrietig word van het feit dat als ik nu zou overlijden, denk ik, maar ik heb nog zoveel dingen te doen. Ik wil nog zoveel. Terwijl het ook heel lang heel donker en zwart is geweest in mijn hoofd.
Ja, ik vind het zo herkenbaar wat je zegt. En ik was 19 toen ik een poging heb gedaan. Dus dat is, ik was wel net volwassen, maar zo kwetsbaar nog. En ik denk nu ook als ik daarnaar kijk van, dat is het punt. Als ik nu ga zeggen, ik ben blij dat ik nog leef, dan dat is deels waar, omdat ik nu gelukkig ben.
Ja.
Maar ik vind dat altijd wel ook heel moeilijk om te zeggen, omdat als het toen gelukt was, was het ook oké geweest. En dat vind ik ook, dat vind ik heel heftig ook hier om te zeggen met de microfoon erbij. Ik ga straks ook een spoiler alert opnemen, heb ik al besloten. maar om daarin een bruggetje te maken naar het eigenlijke onderwerp, voor mij is dit wel heel erg leidend geweest, ook in het vraagstuk, wil ik nieuw leven op de wereld zetten?
Ja.
Als jij zo diep geweest bent en je hebt de dood in de ogen gekeken en dat was ook waar je heel lang naar verlangd hebt, kan dat dan wel?
Ja.
Hoe sta jij daar tegenover? Hoe kijk jij daarnaar?
Nou ja, ik ben zo lang zo slecht geweest dat kinderen gewoon niet eens een optie waren. Dat ik daar niet eens heel veel heb over hoeven overleggen of praten met mijn man. Omdat hij ook wel zag dat het absoluut niet haalbaar was. En inmiddels ben ik 42. Misschien theoretisch zou het nog kunnen. Maar ik merk aan alles dat ik nog zoveel tijd voor mezelf nodig heb. Dat ik het feit dat het al niet eens lukt om elke dag op tijd op te staan. Ik denk, hoe moet ik dan in godsnaam een kwetsbaar klein kindje 24/7 gaan grootbrengen als ik mezelf al niet eens af en toe het bed uit krijg. En mijn zusje heeft 3 kinderen tussen de 14 en de 7. Nou, dat zijn gewoon mijn surrogaatkindjes. En ja, daar geef ik blind mijn leven voor. Dat zij zijn mijn alles. En ja, zij hebben ook zoveel plezier en vreugde weer gebracht. En mijn moeder overleed in 2011 na een lang ziekbed. En mijn zusje was net bevallen van mijn oudste nichtje. En ik weet dat dat ergens ook heel bijzonder was. Want mijn moeder verliet het leven. Maar we kregen er een heel prachtig mooi kindje voor terug. En inmiddels is ze 14. En ik heb ook wel eens tegen haar gezegd van, als jij er toen niet geweest was, dan had mijn leven er ook heel anders uit kunnen zien. Want je hebt me zoveel vreugde en liefde gegeven. En het feit dat ik de kans kreeg om op te passen. Dus dat ik vanaf dat jij 3 maanden was, jou elke week in mijn armen had. Ja, dat heeft zoveel goeds gedaan. Naast ook dat mijn relatie met René steeds beter werd en gelijkwaardiger werd. Ik heb ook nooit een idioot grote kinderwens gehad. Ik kan me voorstellen dat als je heel erg worstelt en je hebt een hele grote kinderwens, dat best lastig kan zijn. Ik slik bijvoorbeeld ook een hoge dosis antidepressiva. Ben ik wel een paar keer heb ik dat afgebouwd, maar dat werd een volslagen drama. Dus er zijn best wel wat hordes te overnemen als je wel met elkaar denkt van, nou, wij willen het toch proberen. En dus ik, wat dat betreft heeft me dat denk ik ook wel heel veel pijn en verdriet gekost. Ik weet dat René, mijn man, wel graag kinderen had gewild. En dat hij dat ook echt wel oprecht jammer vindt dat het anders gelopen is. Maar zich ook wel heel erg heeft gerealiseerd dat ik helemaal niet in staat was heel lang om überhaupt een kind groot te brengen. En nog steeds, weet je, ik ben gek op de kinderen van mijn zusje. Maar na 2-3 dagen ben ik blij dat ik dan mijn eigen ding weer kan doen. En kan uitrusten. En ja, het is heel dubbel. Ze hebben ooit bij het UWV tegen mij gezegd, als jij structuur en regelmaat wil, weet je wat je dan moet doen? Dan moet je een kind nemen.
Oh, ze hebben het jou echt
aangeraden. Ja, dat hebben ze letterlijk gezegd. En ik dacht alleen maar, je moest eens weten hoe het eraan toe gaat bij mij thuis. Dat ik mijn bed niet uitkom, dat ik woede aanval heb, mezelf beschadig. In die hoedanigheid ben ik toch helemaal niet in staat om een kind groot te brengen.
Ongelooflijk. Ja? Maar het is ook zo, heel vaak hoor je dat het andersom wordt gezegd. Hè? Dat hulpverlening dan zegt van, nou, ik zou het niet doen. Wat natuurlijk een mega groot stigma is. Maar bij jou is het dus andersom. Zo van, nou, de oplossing hebben we hier. Neem een kind.
Ja, en toen was ik begin 20. Dus dan kun je nagaan. Toen was ik nog zoveel. Weet je, anno nu zou ik een sterke kinderwens hebben. Ja, misschien dat we er dan nog wel voor gegaan waren. Maar die wens is nooit idioot groot geweest. Ik denk toen ik midden 20 was dat ik dat wel. Hè. Ik heb toen ik heb een jaar of 8 bij een peuterspeelzaal vrijwilligerswerk gedaan. Peuters tussen de 2 en de 4. En dat was soms wel eens dat ik dacht van, oh, hoe mooi zou het zijn, zo'n eigen hummeltje. En ik hoor van mijn zusje ook hoe pijnlijk een bevalling ook is. Hoe mooi het is dat het groeit in jou 9 maanden lang. Het komt op je borst te liggen en de rest van je leven ben je aan elkaar verbonden. Dat lijkt me echt wel heel prachtig. Alleen ik weet niet of ik het 24/7 trek. En dan denk ik, ja, wat doe ik dan een kind aan als we straks wel met instanties te maken gaan krijgen? Of dat mijn man voor alles opdraait, weet je? Dat wil ik niet. Ik wil dat als ik ooit kinderen zou hebben, dat ze een mooie basis krijgen en dat ze alle liefde krijgen die ze nodig hebben. En ik ben nu ook niet ongelukkig. Ik heb de kinderen van mijn zusje. Ik werk op woensdags van 10 tot 12 in de bibliotheek bij het Mama Café. Waar ik baby's, peuters, kleuters allemaal wekelijks zie. En ik vind het fantastisch. Maar ik zie ook wel het werk wat het kost. En hoe je toch ook jezelf wellicht af en toe op een tweede plaats moet zetten. Omdat de kinderen gewoon voorgaan. En ja, als je dan toch best wel een heftig verleden hebt met meer dan 20 jaar therapie in je rugzak. Ja, dan weet ik nog steeds niet of het voor mij goed zou zijn.
Ja. Is het voor jou een proces geweest om tot een beslissing te komen? Of heb je echt het gevoel van, ik heb eigenlijk die keuze nooit gehad?
Nou, dat laatste. Ik denk dat ik altijd al zo met mezelf in de knoop heb gezeten dat er gewoon geen optie was.
Ja.
En stel nou dat ik misschien 10 jaar geleden zou zijn waar ik nu ben.
Ja.
Nou, wellicht was er dan nog een opening geweest. Dan weet ik nog niet of het... maar dan was er wel meer perspectief.
Dan had je een proces kunnen hebben.
Ja. Ja, en dan was er ook meer perspectief geweest.
Ja.
Ik ben heel blij met het leven wat ik nu leid, met de vrijheid die ik heb. Heb ook echt wel tijd voor mezelf nodig. En ik merk dat voor René ook wel geldt. En die zegt altijd, maar je groeit daar wel samen in. En dat denk ik ook echt wel dat zo is. Maar als ik soms zie wat het me al kost om gewoon mijn dagelijkse dingen te doen, denk ik, een kindje is geen voorwerp wat je ergens in de kast legt en er weer uithaalt als ik er zin in heb.
Ja.
Weet je, je bent gewoon 24/7, sta je dan aan.
Het is een enorme verantwoordelijkheid. Ja.
En dat vind ik ook wel eens spannend als ik dan om me heen soms zie hoe mensen met kinderen omgaan en je leest dingen in de krant. Dan denk ik wel, waarom denken sommige mensen niet beter na voordat ze aan kinderen beginnen? Want het zou zoveel leed hebben kunnen schelen.
Ja,
maar
dat is wel wat je denkt. En komt dat dan ook voort uit het feit dat je zelf een duidelijke nee hebt? Dat je dat dan voelt? Dat je of heeft dat eigenlijk helemaal niks met je eigen situatie te maken dat je dat denkt?
Nou ja, ik ben daar wel heel bewust over na gaan denken van... Ik heb wel in mijn leven heel wat mensen gezien die kinderen hebben gekregen. En ook letterlijk tegen mij zeiden, als ik van toen had geweten dat ik borderline had of een andere psychische stoornis waar ze echt wel mee dealden, dat ze ook zeggen, ik weet niet of ik dan aan kinderen was begonnen.
Yeah.
Maar je hebt ze dan wel en je hebt het levenslang. En is dat altijd verstandig?
Ja, precies. Ja. Zou jij kunnen schetsen waarom... Want dat doe je natuurlijk al wel een beetje, maar wat maakt dat het misschien niet verstandig zou zijn? Ik moet even nadenken hoe ik dit formuleer hoor. Kijk, iedereen die nu luistert kan een eigen invulling geven aan waarom het misschien niet verstandig is. Zeg maar, zou het schadelijk kunnen zijn? Of snap je wat ik bedoel? Ja. Kan jij dat vanuit jouw perspectief beschrijven?
Want ik denk dat als je wel aan een kind zou beginnen, terwijl dat eigenlijk niet goed zou zijn voor je. Bedoel je in die context?
Ja, omdat ik denk dat als je naar jou luistert, jezelf heel makkelijk als luisteraar een invulling kan geven, wat je zelf ook zegt van ben je er 24 uur voor een kind, et cetera. Alleen, hoe ziet dat er concreet dan uit? Wat maakt dat jij denkt, het is misschien beter van niet? Snap je wat ik bedoel?
Ik denk gezien wat er allemaal door mijn hoofd heen gaat op een dag. De intensiteit ervan en soms ook wel de diepte ervan. Dat ik soms dagen heb dat het me niet lukt om op te staan. Dagen kan zijn dat ik me intens ellendig, naar en verdrietig voel en nergens zin in heb. En het liefst wil verstoppen. Enerzijds kan het natuurlijk als je een kind zou hebben juist ervoor zorgen dat je wel gaat, want je moet eruit. Dus het kan ook heel goed werken.
Eigenlijk wat de mensen van het UWV dachten voor jou.
Ja, als we het dan over structuur en regelmaat hebben. Maar 24/7 een kind is wel wat anders dan oppassen of een keer dat ze komen logeren. En ik merk dat ik nog zoveel behoefte heb om misschien verloren tijd in te halen van al die jaren dat ik zo intensief in therapie heb gezeten. Weet je, ik heb na mijn VWO ben ik nooit meer naar school geweest. Ik heb nooit gewerkt, nooit een eigen huis gekocht. Soms heb ik wel eens het idee dat ik een soort tweederangs leven leid. Hè? Dat de echte hoogtepunten, dat die aan mij voorbij gaan omdat ik een psychische stoornis heb. En ja, dat doet wel eens pijn. Dan kijk naar de meeste mensen, weet je, die krijgen een relatie, gaan trouwen, kopen een eigen huis, beginnen aan kinderen. En heel veel van die stappen heb ik niet gemaakt, gehad, gedaan. En ja, dat vind ik nog wel eens lastig. En dat maakt misschien ook, omdat ik zoveel tijd in therapie heb gezeten, dat ik die tijd nu ook vooral voor mezelf wil gebruiken. En dat klinkt dan zo stom, verloren tijd inhalen, maar soms ook dingen weer doen die mensen op mijn leeftijd eigenlijk misschien niet meer doen, maar die ik nog zo leuk vind. En dat je een soort verlaat nog dingen gaat inhalen. En,
ik zie je ogen ineens stralen.
Ja, nou ja, goed, ik vind het heerlijk om lekker met René uit eten te gaan. Of de bioscoop. Of gewoon weg te gaan. En dat je soms ook op woensdagavond kan zeggen, nou, het eten is mislukt of ik heb geen zin om te koken. Weet je wat we doen? We gaan lekker samen wat eten.
Ja.
Zonder dat je denkt, ik moet oppas regelen of wat dan ook. Je kan gaan en staan waar je wil.
Je kan weer leven.
Ja, en ik heb zo lang al moeten overleven. En ik weet niet of ik een kind datgene kan bieden wat het nodig heeft. Weet je, het zal het overladen met liefde. En alleen ik weet niet of ik er zelf een beter persoon van word. Omdat ik misschien wel een soort afbreuk doe aan wie ik ben en waar ik nog mee bezig ben. En ik wil nog zo graag dat tweede boek schrijven. Het vervolg op Over de Borderline. Ik wil die lezingen voortzetten. Ik wil lekker met de kinderen van mijn zusje gewoon die leuke dingen kunnen doen. Dus er is op dit moment geen moeten van, oh, mijn leven is incompleet omdat ik nog geen kind heb.
Vind ik heel mooi dat je dat zegt.
Ja.
Want dat zegt eigenlijk heel veel over. Maar dan vul ik hem wel in, dus daar ben ik voorzichtig mee. Dat er op dit moment niet een gemis is.
Nee, zo ervaar ik het in ieder geval niet.
Precies. Is er rouw geweest?
Dat denk ik wel. Zeker toen ik midden 20 was en om mij heen vrienden, collega's, allemaal zag trouwen, relatie, kinderen krijgen. Dat ik wel eens dacht van, ik denk dat die periode wel geweest. Zeker in de tijd dat ik bij die peuterspeelzaal werkte. Dat was ook in de tijd dat mijn oudste nichtje geboren werd. Dus het is allemaal een beetje zo'n tijd geweest dat ik dacht van, en ik dan? En ik weet dat René daar ook echt wel zichzelf echt wel als vader zag. Maar ook wel zag dat het, ja, zoals ik toen was, helemaal niet haalbaar was. En
hebben jullie daar samen ook gesprekken over gevoerd?
Af en toe wel. We hebben er niet idioot veel over gesproken. Omdat het vrij helder was. Maar hij heeft wel uitgesproken dat hij zichzelf wel als vader had gezien. En dat hij het wel jammer vindt dat wij nooit samen een kindje hebben gehad. Tegelijkertijd ook wel de realisatie met alles waar ik doorheen ging en wat dat met hem deed, dat dat ook eigenlijk geen optie was. Maar soms probeer ik me wel eens voor te stellen. Stel nou dat ik niet, dat ik geen borderline zou hebben. Zou ik dan anders in het leven hebben gestaan en zou ik dan andere keuzes hebben gemaakt? Weet je, want het is ergens heel makkelijk om te zeggen, nee, maar als ik gezond was geweest, dan was er wel een kindje gekomen als het allemaal als het allemaal zou mogen. Maar ik weet nog wel dat ik vroeger, ik was echt een poppenmeisje. Ik speelde echt jaren met poppen. Maar mijn zusje wist al vanaf dat ze jong was, ja, als ik later groot ben, wil ik 3 kinderen.
Ja.
Nou, en ze heeft 3 kinderen.
Ja, precies.
En ik heb daar eigenlijk nooit een voorstelling van gehad. Dus ik heb het ook, een stukje rouw heb ik er wel om gehad. Maar het is niet zo dat er nu een soort gat in mijn leven is omdat ik geen kinderen heb. En
het is niet dat je afscheid hebt moeten nemen van een beeld wat je al heel lang in je hoofd had.
Absoluut niet.
Het is meer de realisatie, als ik zo naar je luister, dat dit dan de situatie is.
Ja, en dat het ook een beetje is wat het is.
Ja.
En daar kan je dan heel lang over bakkeleien. Maar weet je, het voelt goed zo. Ja. Weet je, ik ben wat dat betreft compleet. Mijn leven is goed. Ik ben gelukkig. Ik overleef niet meer. Ik kan echt nu leven en voelen. En dat is voor mij zoveel belangrijker dan dat ik me wellicht... dat ik misschien dan toch zou zeggen... nou, we gaan wel voor een kindje. En misschien na een jaar of twee moet concluderen... jeetje, maar mijn hele eigenheid is weg. Want ik heb geen tijd meer voor dingen. En het lukt me nu al niet altijd om te doen wat ik wil doen. Omdat er zoveel in mijn hoofd gebeurt. En af en toe echt wel een monster zit die alles stuk wil maken. Laat staan als ik moet zorgen. En ik heb bijvoorbeeld de kinderen... 5 dagen gehad toen de jongste geboren werd. En ik was alleen maar bezig. En op een gegeven moment merkte ik gewoon dat hoe lief ik ze ook vind... en hoe fijn het ook was, dat ik mezelf verloor. En dat ik niet meer aan mijn eigen dingen toekwam. En dat me dat gigantisch benauwde.
Ben je ook bang? Voel je angst voor ontregeling?
Ja.
Ja.
Ja. Ik ben al heel erg bezig om structuur en regelmaat in mijn leven... te brengen, maar dat is ook wel iets wat 20 jaar lang eigenlijk een drama is. Terwijl vroeger, toen ik nog naar school ging, had ik een prima structuur en regelmaat. Ik moet eerlijk zeggen, na mijn kliniektijd is dat langzaam ontstaan. En het ziekteproces van mijn moeder heeft daar heel veel in gedaan, dat ik echt mijn vlucht ging zoeken in slapen. En dat ik soms gewoon een week lang in bed lag en helemaal niks meer deed.
Mm-hmm.
Dus ik heb een evenwicht. Maar er moet niet te veel aan gemold gaan worden. Want dan kan ik vrij snel omvallen. En dan weet ik het ook even echt niet meer.
Ja, het klinkt als ik naar je luister alsof er een aantal factoren zijn die een rol spelen. Dat is toch inderdaad angst voor het toch verliezen inderdaad van dat evenwicht. Daar ook denk ik een heel realistisch beeld van jezelf van hebben. Van wat jij nodig hebt. Je kan nu weer leven, dus hey,
ja.
Laten we dat ook vooral doen. Tegelijkertijd heb jij een heel mooi... Ik formuleer het maar als een soort van alternatief ouderschap. Maar een hele mooie balans gevonden om wel kinderen in je leven te hebben. En daar
lekker van te genieten.
Precies, ja. En een betekenisvol voor te kunnen zijn. En tegelijkertijd ook toch dat er niet een soort van beeld was... waar je altijd aan vastgehouden hebt. Waardoor er zeker rouw is, maar er niet nu een heel groot gemis is. Voelt die compleet als ik hem zo zeg? Ja, of spelen er nog meer dingen mee?
Nee, ik denk dat je dat wel heel goed hebt samengevat. En ik denk als ik wel een hele grote kinderwens gehad zou hebben van jongs af aan... dan zou ik wel heel benieuwd zijn als je een soort alternatieve realiteit hebt... welke keuze ik dan gemaakt zou hebben.
Ja.
Maar omdat het nooit voor mij een heel groot iets is geweest van... nou, als ik later groot ben, dan wil ik kinderen. Misschien is dat... maakt het ook dat het hebben van zo'n alternatief... hè, gewoon lekker bij het mama café, met kinderen van mijn zusje... dat het prima is.
Ja.
En dat ik er ook oké mee ben. En ja, niet als ik 's ochtends opsta, denk ik van... ik heb een gat in mijn hart of wat dan ook... omdat ik geen kinderen heb.
Ja, ja.
Ja.
Zou je voor jezelf ook eens kunnen samenvatten... wat betekent het thema een kinderwens en psychische kwetsbaarheid voor jou?
Nou ja, voor mij eigenlijk dat het zoals ik me voel... en wat voor mij belangrijk is... dat ik dat niet met elkaar kan vereenzelvigen. Dat de wens niet groot genoeg is om te zeggen... weet je, ik ga ervoor en wat ik ga tegenkomen aan obstakels... dat gaan we samen wel overwinnen. Maar heel erg dat het goed is zo. Dat het leven zoals ik het leef, dat het goed is. Dat ik het fijn heb. Dat ik mijn bronnen heb waar ik gewoon lekker al mijn moederliefde kwijt kan. En kinderen ook echt ontzettend leuk vind. Maar het ook wel heerlijk vind dat ik s'avonds lekker met René op de bank lig... een filmpje zit te kijken en kan doen wat ik wil... zonder dat je toch in een bepaalde structuur zit... Ja, wat nou eenmaal hoort als je een kindje hebt.
Ja, nou dank je wel voor je openheid... en ook voor het ons meenemen in jouw gedachtes, in jouw hoofd... en alles wat daarmee gepaard gaat.
Dank je wel, ik hoop dat mensen er wat aan hebben.
Ik weet het wel zeker.
Bedankt voor het luisteren naar Nieuw Leven en Psychische Kwetsbaarheid. Ken jij iemand die dit onderwerp aangaat of er juist een sterke mening over heeft? Deel deze podcast dan gerust. Hopelijk kunnen we samen het gesprek over een kinderwens en psychische kwetsbaarheid openen. Wil je jouw verhaal in de podcast delen? Heb je behoefte aan begeleiding? Of ben je hulpverlener en zou je graag een gastles of lezing willen? Neem dan een kijkje op de website www.nlenpk.nl. Waardeer je deze podcast en wil je dat er nog meer afleveringen gemaakt worden? Klik dan op de link in de show notes om de podcast te steunen met een bedrag naar keuze. Alvast heel veel dank!